Gemeente, ik herinner u nogmaals aan de extra collecte vandaag voor de buitenlandse zending. En aanstaande zondag zal in de morgendienst leesdienst worden gehouden. Terwijl de middagdienst die om 3:00 begint, daarin hoopt u voor te gaan professor Dr. W.H. Velema uit Apeldoorn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 87ste psalm, het derde en het vierde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, en God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87 vers 3 en vers 4. Lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen en daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Handelingen 19, de eerste 20 versen. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het 8e vers van Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, vers 8. Na de schriftlezing Handelingen 19 vers 1 tot en met 20. En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen van het land doorreist hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende, zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam, en dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaad sprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommigen van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heere Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende, wij bezweren u bij Jezus dien Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd aan allen bekend, beiden Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vreze over hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen dergenen die geloofden kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Doen wij thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 19e hoofdstuk van het boek der Handelingen, en daarvan de versen 8 tot en met 10. Handelingen 19, vers 8 tot en met 10. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig, 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaad sprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus, en dit geschiedde 2 jaren lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, beiden, Joden en Grieken. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat u ons ook in deze avond nog weer de gelegenheid geeft om met elkaar te luisteren naar het woord dat gij gegeven hebt en dat ons spreekt van u en van uw werk. Het woord dat ons verkondigt, de naam van de drieënige God en het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat werk waardoor uw gemeente tot stand komt en waardoor zondaren behouden worden en waardoor straks de hemel ook bevolkt mag zijn, niet alleen met de engelen, maar ook met verloste zondaren. Dat werk dat gij in de tijd verricht en dat voor de eeuwigheid bestemd is, als alles vergaat en als de wereld haar einde bereikt en als de elementen branden zullen en vergaan, dan zal uw werk, het werk der herschepping, het werk van uw genade, stand houden, Heere. Dan zal het de tijden en de eeuwigheid verduren. Dan zal het bestaan tot in eeuwigheid. En zo verricht gij een groot werk in deze wereld. Een wereld die in het boze ligt, een wereld die verloren is, een wereld die een overste heeft. Maar zijn naam is Duivel en Satan. En vrijwillig hebben we hem gekozen en zijn we onder zijn heerschappij gaan staan en hebben we ons gegeven, gehoorzaam gegeven aan zijn wil, wij en alle kinderen van Adam samen. En zo moet u het zeggen, Heere, in uw woord, en dat is een ernstige aanklacht, en dat is een ernstige beschuldiging tegen mensen die goed uit uw hand zijn voortgekomen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Geef dat we dat vonnis dat al over ons uitgesproken is ook mogen leren onderschrijven. En dat we vanuit dat besef van onze onwaardigheid en van onze verlorenheid en van onze hemelhoge schuld ook waarlijk behoefte mogen gaan krijgen en steeds meer mogen gaan krijgen aan dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Want hij is de geest die wederbaart, die tot een nieuw leven brengt. En hij is de geest die dat werk wat hij in de wedergeboorte doet ook verder voortzet. En hij is immers de geest die zondaren vernieuwt naar het evenbeeld van Christus. En die ze zaligmakende genade zaligmakende kennis van de Heere Jezus schenkt. O Heere, doe ons zien hoezeer we dat werk nodig hebben en doe ons hart daarnaar uitgaan. Opdat we niet alleen, niet alleen weten, Heere, op grond van wat u zegt en met ons verstand dat deze dingen al zo zijn, maar dat we ze in ons hart ook gevoelen en dat we ze kennen bij eigen beleving in een hele persoonlijke zin. Zo werkt dat toch, zo werkt gij het, o Heilige Geest, dat gij de mens opzoekt en dat gij hem persoonlijk bearbeidt en dat gij hem het woord, ook het woord der prediking toepast, zodat hij het gaat verstaan, zodat het niet alleen voor anderen gepreekt wordt, zodat het niet alleen anderen geldt, maar zodat het ons persoonlijk wat te zeggen krijgt, in ons eigen leven vrucht gaat dragen en het in ons eigen leven wat na gaat laten. Heren, wij bidden u dat gij zo in ons midden wilt werken, zoals u het altijd gedaan hebt. En al worden er dan, zoals op de Pinksterdag, velen op één dag bekeerd, ze zijn toch niet in massa bekeerd, ze zijn allemaal persoonlijk tot bekering gekomen. En ze zijn niet in de drom van 3000 door de enge poort tegelijk binnengegaan, maar ze zijn er één voor één door binnengegaan. Eén voor één, zo laat gij ze toe en zo komen ze binnen, heel persoonlijk, stuk voor stuk. Deze en die is al daar geboren. Heren, wij bidden u dat we zo dat genadewerk van uw geest mogen leren kennen. En als we er nog vreemdelingen van zijn, ach Heren, gij hebt toch macht om dat dan te veranderen. Gij hebt toch macht om mensen die vreemdelingen zijn van u en van uw genade, en die niet meer zijn dan meelopers, die niet meer zijn dan kerkgangers en mondbeleiders en naamchristenen, om zulken ook door de waarachtige wederbarende werking van uw geest burgers van het Rijk der Hemelen te maken. Heren, we smeken u dat gij dat doen wilt en dat ge daar in uw genade nog bewijzen wilt. En degene die reeds tot uw kinderen en erfgenamen mogen behoren, Heren, we hebben het met elkaar gezongen, God zal hen zelf bevestigen en schragen. Bevestigen, dat wil toch ook zeggen dat ge ze vaster zult doen staan, dat ge ze wortels zult geven, dat ge ze een fundament zult schenken, dat gij ze zodanig wilt bearbeiden, Heren, dat hun roeping en verkiezing vastgemaakt mogen worden en dat ze weten mogen in wie ze geloofd hebben en dat ze zo ook mogen kennen dat opwassen en dat toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En daartoe is ook de werking van de Pinkstergeest zo noodzakelijk. Heren, wij smeken u, laat uw geest ook in dat opzicht werken en laat hij uw kerk indachtig maken alles wat gij, Heren, gezegd hebt. Want de geest is toch ook de grote indachtigmaker die het voor de aandacht brengt en die het doet kennen als een kracht tot zaligheid. Dat woord, die belofte, die toezeggingen, dat heil dat in de toezeggingen geschonken is. Heren, o wij bidden u, laat dan door uw geest en door het werk van uw geest, uw werk ook in ons midden een rijke voortgang mogen hebben. We mogen er met elkaar op gaan letten hoe gij in oude tijden werkte, Heren, niet alleen in Jeruzalem, niet alleen onder het volk van Abraham, Isaac en Jacob, maar hoe gij gewerkt hebt, overal waar ge dat woord plantte en overal waar ge dat evangelie door de Heilige Geest liet gebruiken, zodat en uit de Jodenwereld en uit de heidenwereld er waren die werden toegebracht, zodat ook heidenen leerden kennen de genade in de Heere Jezus Christus. En zo hebt gij toen gewerkt, Heren, krachtig en heerlijk. We smeken u dat het u zou mogen behagen om het ook vandaag als opnieuw te doen, ook in ons midden. En dat gij uw geest wilt doen werken, dat gij uw geest wilt uitstorten op uw ganse kerk. En dat er ook vandaag nog weer de vruchten mogen zijn, opdat ook in onze tijd die heilrijke toezeggingen die met één vervulling toch niet uitgeput zijn en toch hun uiteindelijke en hun volle realisering nog niet gekregen hebben. Want ze staan toch nog in de schrift, Heren, en ze zijn toch nog woorden van waarheid en ze zijn toch nog heilige beloften van uwentwege, opdat ook vandaag die woorden als opnieuw vervulling zouden mogen vinden, opdat er ook vandaag nog zullen zijn jongelingen en jonge dochters, ouden en kinderen, en dat ja in alle levensverbanden ze gevonden mogen worden, die leren verstaan wat dat geesteswerk is, en die vanuit de bediening van de Heilige Geest ook mogen leren spreken van de heilgeheimen van uw getuigenis. Heere, we bidden u, denk aan ons in genade en vergeef gij al onze zonden, was en reinig ons in het dierbare bloed van de Heere Jezus. En dat alles bidden wij u niet om enig recht aan onze kant of enige verdiensten bij ons. Want als het daarvan zou afhangen, Heere, dan hadden we geen enkele hoop en dan konden we geen enkele verwachting hebben dat u nog naar ons zou willen omzien. Maar hoewel we het dan niet waardig zijn en hoewel we van uw wegen zijn afgeweken en hoewel we het moeten beleiden, Heere, dat we op allerlei wijze u tot toorn verwekt hebben, wilt gij toch nog aan ons gedenken in ontferming en aan uw ganse kerk, maar ook aan ons land en aan ons volk. Heere, wat een schuld ligt er als we zien hoe de zaken nu staan. En als we vergelijken het nu met het vroeger, niet dat het vroeger ideaal was en niet dat we het verleden mogen idealiseren en verheerlijken. Want er is ook in ons land en onder ons volk nog nooit een tijd geweest dat het alles zo was zoals het behoorde te zijn. Maar toch, Heere, de geschiedenis getuigt er toch van dat gij ook in ons land rijk en heerlijk hebt willen wonen. En dat ge de banier van het evangelie hier niet alleen geplant had, maar dat er toch ook rijke vruchten op de verkondiging van het evangelie zijn geweest. En dat er een volk gewoond heeft, ook in ons land, dat u in waarheid mocht kennen. Een volk dat niet alleen voor zichzelf heeft leren kennen de kracht van uw woord door uw geest, maar dat daar ook van wat van mocht uitdragen. En als we dan nu zien, Heere, hoe de situatie is, dan is er inderdaad veel reden tot bezorgdheid. De onkerkelijkheid neemt toe en het fijne goud is verdonkerd en de kinderen Sions worden geacht als de aarde flessen, zoals het was in de dagen van de profeet Jeremia, in de dagen van de afgang, van de achteruitgang en tenslotte van de ondergang van het volk van Juda. Heere, o wij bidden van u dat ge er ons voor bewaren wilt en dat gij ons ook als volk nog gedenken wilt in uw genade en dat gij de stroom van verwereldlijking zou willen stuiten, opdat we niet verder weggevoerd worden en verder wegglijden van het rechte pad van uw geboden en van uw inzettingen. Ach, Heere, en nu kunnen we inderdaad wel zorgen hebben en nu kunnen we ook wel klagen over wat er allemaal gaande is, maar we zullen toch ook de hand in eigen boezem moeten steken als kerken in ons vaderland, want er ontbreekt ook zoveel aan het getuigenis dat dient uit te gaan vanuit uw kerk. Getuigenis is verflauwd en verzwakt en vaak geheel verstomd. O Heere, wij bidden van u dat gij niet wilt doen met ons naar onze zonde. In de dagen van Jeremia ging het bergafwaarts totdat de kandelaar als het ware werd weggenomen. In Efeze, waar we vanavond op mogen letten, Heere, waar gij krachtig en heerlijk gewerkt hebt en waar een gemeente gebloeid heeft en waar de geest gewerkt heeft en waar velen tot geloof en tot bekering gekomen zijn. Er is daarna een tijd gekomen dat de kandelaar werd weggenomen en Er is van alles wat er toen was ook niets meer overgebleven. En dat zou, als u naar recht zou doen, ook met ons land en met ons volk kunnen gebeuren. En wie zou dan u kunnen beschuldigen van onrecht? O God, als het er dan zo voor staat, dan kunnen we niet anders bidden. Uw werk behoudt dat in het leven, in het midden der jaren en in de toorn. O God, gedenk aan uw ontferming en sta nog op met betere gedachten. En wilt ge u nog over ons ontfermen en wilt gij over ons doen wilt gij over ons uitstorten die geest der genade en der gebeden. En wilt gij nog bij vernieuwing onder ons volk een opleving geven en een terugkeer tot u de God van het voorgeslacht. En dat we terug mogen keren tot de woorden van de levende God en tot het getuigenis van uw genade. O Heere, schenk dat, kon het zijn. En wilt gij zo nog krachtig en heerlijk werken in ons volksleven. We bidden u ook voor datgene wat deze week zal gaan gebeuren als wij als volk geroepen worden om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. En als we geroepen worden om onze stem uit te brengen, Heere, dat wij alle daarin onze verantwoordelijkheid zouden mogen verstaan. Maar ook dat gij geven wilt dat er nog mensen gekozen mogen worden die ook in de volksvertegenwoordiging zich niet schamen voor uw woord en voor uw getuigenis. En die dat daar ook niet alleen willen laten klinken, maar ook zullen op bekwaamheid en kracht mogen ontvangen om het zo door te geven, Heere, dat ook zal blijken dat alleen als we als volk weer leren leven naar uw inzettingen, dat we dan ook werkelijk toekomst hebben. Heere, wij bidden van u dat gij geven wilt dat ook in dat opzicht de verkiezingen nog een verblijdend resultaat mogen hebben. En dat we straks een regering zouden mogen krijgen die toch ook rekening begeert te houden met uw inzettingen, Heere. En dat we in ieder geval voor verder verwijderd raken van uw woord en van uw getuigenis bewaard zouden mogen worden. Want er is geen heil te verwachten als degene die met u geen rekening houden. Als degene die met u en met uw dienst hebben afgerekend. Als degene die met u en met uw dienst, Heer, de spot drijven over ons zouden moeten gaan regeren. O God, bewaar ons ervoor dat wij als volk zouden wegzinken in de goddeloosheid en in de wetteloosheid. Sta op, Heere, en ontferm u nog over ons en wilt gij nog genadig zijn. We bidden u deze dingen niet om enig recht in ons, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Hoor ons. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 67, het eerste en het tweede vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed en de volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. 67 vers 1 en vers 2. Gemeente, op de Pinksterdagen komt nogal eens een keer het evangelie tot ons uit het tweede hoofdstuk van het boek der Handelingen. En terecht, want in Handelingen 2 wordt ons immers verteld dat de Heilige Geest is uitgestort en dat de beloofde trooster is gekomen. En in Handelingen 2 wordt ons verteld wat dat daar in Jeruzalem teweeg gebracht heeft en wat een grote wonderen deze Heilige Geest heeft gewerkt. En van meet af komt dan ook in Handelingen 2 openbaar dat de Heer Jezus Christus, die die geest gegeven heeft, door zijn geest en door zijn woord zich een gemeente vergadert, want Handelingen 2 eindigt toch met ons te vertellen van die gemeente, van die kerk in Jeruzalem, die op die dag tot stand kwam en die op die dag ook geweldig uitgebreid werd en waar de Heere zulk een heerlijk getuigenis van kan geven. Ja, door de uitgestorte geest die gebruik maakt van het gepredikte woord worden ze op de Pinksterdag getrokken en onwederstandelijk toegebracht. En zo komt de gemeente tot stand. Maar dat is toch niet alleen in Jeruzalem gebeurd. En dat is toch niet alleen in Handelingen 2 ons verteld. Eigenlijk zouden we het hele boek der Handelingen een Pinksterboek mogen noemen. Want steeds weer wordt ons in dat boek der Handelingen dat werk van de verhoogde Christus getoond, hoe hij door zijn woord en door zijn geest bezig is die gemeente te vergaderen uit alle geslachten van deze wereld en hoe hij daarbij dus niet alleen aan het volk van Abraham denkt en hoe hij niet alleen uit de Joden ze toebrengt tot de gemeente die zalig wordt, maar hoe hij ze ook uit de heidenwereld, onder Grieken en Romeinen en onder welk volk dan ook weet te vinden, die hij zaligmakend gaat bearbeiden. En als we dan zo toch het boek Handelingen mogen lezen, dan is er ook geen enkel bezwaar tegen het feit dat we op de Pinksterdag met elkaar eens niet alleen letten op het Pinksterfeest in Jeruzalem, maar dat we met elkaar ook eens nadenken over het Pinksterfeest in Efeze, waar Paulus op zijn derde zendingsreis geweest is en waar hij op zijn derde zendingsreis heeft mogen arbeiden en waar dan ook duidelijk door de werking van dezelfde geest die in Jeruzalem een gemeente stichtte, nu in Efeze een gemeente gesticht wordt. En wat dan opvalt als we dit 19e hoofdstuk vergelijken met het tweede hoofdstuk van Handelingen, anders gezegd als we dan vergelijken het Pinksteren in Efeze en het Pinksteren in Jeruzalem, dat er zoveel punten van overeenkomst zijn. En dat het werk van de Heilige Geest in grote lijnen naar een vast patroon is. En dat patroon is op de dag van vandaag nog niet veranderd. Wel, nu laten we dan vanavond en ook zo de Heere wil morgenochtend met elkaar gaan letten op het Pinksterfeest in Efeze, waar Paulus gekomen is. Hij was er al eens eerder geweest op zijn tweede zendingsreis en we lezen daar een hele korte mededeling van in het 18e hoofdstuk en het 19e vers van dat hoofdstuk. Dan is Paulus op weg naar Jeruzalem en hij heeft eigenlijk nog wat haast ook, want hij wil op een bepaalde tijd in Jeruzalem zijn om daar een bepaald feest mee te maken. Maar op zijn reis naar Jeruzalem doet hij dan toch even Efeze aan. Vers 19 van hoofdstuk 18, en hij kwam te Efeze aan en liet hen aldaar, dat zijn Priscilla en Aquila, zijn reisgenoten. Maar hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. En dan heeft zijn woord in die synagoge op dat moment een gunstige ontvangst, want, zo vervolgt dit gedeelte, en als zij baden dat hij langer bij hen blijven zou, bewilligde hij het niet, Maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden, doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. Wonderlijk gedrag van de apostel Paulus. Nu is hem een geopende deur gegeven, en nu vragen ze om het woord, of hij langer wil blijven. Ze baden erom, ze smeken erom, er is kennelijk behoefte aan, maar de apostel zegt nee. Ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden, doch, maar dat weet hij ook nog niet zeker, dat ligt aan de Heere, daar beslist de Heere over. Paulus is gewillig, maar hij is maar een dienstknecht. Die gaat als God zegt ga, en die komt als God zegt kom. Als de Heere wil, dan zal hij wederkeren naar Efeze. Nou goed, hij is er dus even geweest, en toen was dat verblijf niet ongunstig. En toen was de ontvangst van het woord welwillend, zouden we mogen zeggen. Maar hij komt er inderdaad terug, en dat wordt ons in het 19e hoofdstuk verteld. En in dat 19e hoofdstuk wordt ons daarin tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat het de wil van God was dat hij daar terugkwam. Immers anders zou hij er niet geweest zijn. Paulus had al eens eerder, nog veel vroeger in Efeze het evangelie willen verkondigen. In Azië, de provincie waar Efeze de hoofdstad van was. Maar in Handelingen 16 staat dat de geest het hem niet toeliet. En hoe dat dan gegaan is, maar in ieder geval de deur bleef dicht. Paulus mocht daar niet komen, hij kon daar toen niet terecht. Het was toen Gods tijd niet. En de Heere heeft het hem toen door zijn geest belet. Maar nu hij er wel komt, nu weet hij, en nu weten ze in Efeze dat het de wil van de Heere is. Het is niet zijn initiatief, het is niet zijn plan geweest, het is niet zijn beslissing geweest. Maar hij had het gezegd, ik zal tot u wederkomen zo God wil, en als hij er nu is, wel, ze mogen in Efes in de synagoge weten, dan is dat ook Gods wil. Wat is dat dan voor een stad, Efeze? Ik denk dat we daar ook even wat van moeten weten. Het is de hoofdstad van de provincie Azië in het tegenwoordige Turkije, aan de westkust van Turkije gelegen, aan de oever, aan de kust van de Egeïsche Zee. Het was een handelsstad, een havenstad. Het was ook een centrum van afgodendienst. Er was, zo blijkt ons in het vervolg van dit hoofdstuk, de beroemde tempel van de godin Diana. En verbonden aan die tempeldienst in de tempel van Diana was ook een soort cultuur van heilige voorwerpen ontstaan, want daar waren allerlei zilversmeden in deze stad die hun brood verdienden met het vervaardigen van kleine afbeeldingen van die tempel van Diana, die als een soort reliquieën vereerd werden. En dan was er blijkens dit hoofdstuk ook nog in Efeze heel wat, en dat zal ook wel met die afgoderij te samengehangen hebben, heel wat toverij en occultisme. Met andere woorden, Efeze was een stad die, al zijn er dan verschillende eeuwen die ons tussen nu en toen scheiden, Efeze was toch een stad die als het ware zo in één keer in deze wereld zou kunnen worden overgebracht. Behalve wat er aan moderne uitvindingen vandaag de dag meer is dan in Paulus' dagen, maar voor de rest, en wat het handelsleven betreft, en wat het afgodische leven betreft, en wat het occultisme betreft, en wat het bijgeloof betreft, past Efeze best in onze wereld. Zo ziet onze wereld er ook in menig opzicht uit. Nou, en dan kun je er, als je zo naar de buitenkant kijkt, eigenlijk ook niks goeds over vertellen. Wat moet Paulus nu in deze stad doen? daar zitten ze toch echt niet op het evangelie van de gekruisigde zaligmaker te wachten. In deze godsdienstige stad hebben ze genoeg aan hun godsdienst en vooral als ze dan ook nog toverpraktijken en bijgelovige praktijken erop nahouden, dan zoeken ze daar toch hun kracht in en dan zoeken ze daar toch hun steun bij. En voor de rest zullen er ook wel een hele hoop geweest zijn voor wie godsdienst eigenlijk ook maar bijzaak was en die toch alleen maar voor het aardse en voor het zichtbare en het tastbare en voor het materiële geleefd hebben. Wat moet Paulus nu met het evangelie van de Heere Jezus in deze stad doen? En niet alleen als je naar de buitenkant kijkt, dan is er eigenlijk geen antwoord op de vraag wat Paulus daar nou met het evangelie moet doen, maar ook als je naar de binnenkant kijkt. En dan laat de apostel ons wat van zien in de brief die hij later aan deze Efeziërs geschreven heeft. Want in de brief aan de Efeziërs heeft hij het over hun eertijds. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En op een andere plaats in zijn brief, zij waren net als de andere heidenen verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is door de verharding huns harten. En ongevoelig geworden zijnde hebben ze zichzelf overgegeven tot ontuchtigheid om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven. En nog een keer uit dezelfde brief, dat er in dat die stad Efeze, en zo was hun verleden, allerlei zondige en goddeloze praktijken voorkwamen, hoererij, onreinigheid, gierigheid, oneerbaarheid en noem maar op. Nou, dat is Efeze naar de geestelijke zijde. Wat moet Paulus daar toch doen? En toch komt hij daar. Want het is de wil van God. Daar is hij van overtuigd. En dus komt hij daar, al hebben ze hem niet geroepen en al is hij er niet welkom. En wordt hij straks op allerlei manieren dwarsgezeten. En al zijn ze tevreden met hun godsdienst en al zijn ze tevreden met het aardse, toch komt de apostel daar. En de eerste plaats waar hij heen ging naar gewoonte was naar de synagoge. Dat hij daarheen ging was naar gewoonte, zei ik, maar het was ook naar goddelijke ordinantie, want het evangelie moet aan alle volkeren verkondigd worden, maar begonnen moet worden bij Jeruzalem. Begonnen moet worden bij dat volk dat uit Abraham gesproten is. Eerst de Jood. Om dan niet bij de Jood te eindigen en niet bij de Jood te blijven staan, maar om van daaruit ook verder te gaan. En dat zullen we zo meteen zien, maar eerst de Jood. Eerst gaat hij dan ook naar de synagogen. En dat heeft dit voordeel dat hij daar natuurlijk een zekere kennis mag vooronderstellen. Daar hebben ze toch de schriften, daar hebben ze Mozes, daar hebben ze de profeten en daar kan Paulus gebruik van maken. En zo heeft hij toch een gemeenschappelijk uitgangspunt als hij met die Joden gaat spreken over het evangelie van de Heere Jezus Christus. Hij kan dan aanknopen bij wat zij al weten en dat doet hij ook, dat doet hij ook. Zoals zij dat op andere plaatsen ook steeds deed. Uitgaande van de schriften, van de profeten en van de apostelen en van de wet van Mozes, gaat hij hen verkondigen het woord van God dat vervulling heeft gekregen in Christus. Nou, aanvankelijk was Paulus dus welkom, we zagen dat al, in die synagoge althans. Ze hadden al eerder gevraagd of hij bij hen zou willen blijven. En nu hij terugkomt, nu ontvangen ze hem toch weer met een zekere welwillendheid. Want ze geven hem 3 maanden lang de gelegenheid om tot hen te spreken van Sabbat tot Sabbat. En dat is heel wat langer dan Paulus in andere plaatsen, in andere synagogen gekregen heeft. Daar kwam het verzet soms bij de tweede of hooguit de derde Sabbat al openbaar. Maar hier luisteren ze naar hem 3 maanden lang. En er is aandacht en belangrijker, er is ook vrucht. Er komen er in die synagogen onder Joden en Jodengenoten tot bekering. Hoe we dat weten? Wel, in die synagogen komt tenslotte toch ook het verzet dat op andere plaatsen ook openbaar kwam. Hier duurt het dan wat langer dan ergens anders, maar verzet komt er. En er komen er die Paulus openlijk gaan tegenspreken, vers 9. Ze worden verhard en in hun verharding gaan ze ongehoorzaam worden en kwaad spreken van de weg des Heren. Kwaad spreken, lasteren de boodschap die Paulus verkondigt. Kwaad spreken van die Christus die Paulus verkondigt. In het feit dat ze verhard zijn, gaan ze zich niet ontzien om tenslotte allerlei kwaad over het evangelie van Christus uit te strooien. En als dat moment bereikt wordt, dan beseft de apostel dat een langer verblijf in de synagoge niets meer zou opleveren. Dat dat nergens anders toe zou leiden dan tot woordenstrijd. En vandaar dat hij besluit om nu weg te gaan. En dan hebben we tegelijk ook het bewijs dat er in de synagogen toch tot geloof gekomen waren. Want als hij weggaat uit de synagogen, dan neemt hij de discipelen mee. Die waren er dus, dankzij het werk van de Heilige Geest, gekomen in die synagogen. En hij haalt ze er nu uit. Hij maakt bekend dat hij zich nu gaat afscheiden van de Joden. En degene die het geloof met Paulus deelachtig geworden zijn, ze gaan met hem mee. En Paulus zoekt een andere vergadergelegenheid. In de school van een zekere Tyrannus. Wat dat precies voor een gebouw geweest is, dat is niet helemaal met zekerheid vast te stellen, maar misschien een openbare gelegenheid, of misschien een gebouw, een bepaalde plaats die het eigendom was van een zekere Tyrannus, waar deze man misschien een aantal leerlingen om zich heen vergaderde om ze te oefenen in de retorica of in andere kunsten. Maar dat gebouw was niet alle uren van de dag bezet en deze Tyrannus was Paulus wellicht wel gezind en hij gaf hem de gelegenheid om elke dag voor een bepaalde periode gebruik te maken van dit gebouw. En de apostel maakt daar inderdaad gebruik van. En dagelijks staat er, dagelijks ontmoet hij daar allerlei mensen die naar hem komen luisteren en tot wie hij kan spreken. En zo vindt hij daar dus een nieuw platform om de boodschap van Gods genade in Christus door te geven, waarbij hij nu tegelijkertijd een groter gehoor bereikt dan toen hij nog in de synagoge was, want in deze school van Tyrannus kunnen ze allemaal komen die belangstelling tonen. Daar komen ze ook uit de heidenwereld. Daar komen ook Grieken luisteren. En dan kan Paulus daar door de genadige besturing van de Heere zelfs 2 jaren lang ongehinderd het woord verkondigen. 2 jaren lang kan hij de boodschap die hem drijft door op zijn reizen door deze wereld verkondigen. 2 jaar lang kan hij de mensen aanraden, bewegen tot het geloof. 2 jaren lang. En reken die 3 maanden in de synagoge daar ook nog bij. Dan zijn we al een eind over de 2 jaren heen. Mag even ze zo het woord van de Heere horen. En dat is een bijzondere zegen. Vooral als we erop letten dat het evangelie zich vanuit Efeze ook nog gaat verspreiden in de provincie Azië. En het geschiedde 2 jaren lang al zo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. Vanuit Efeze gaat de boodschap ook verder de provincie in en komt het in plaatsen die daar in de provincie Azië lagen, zoals Colosse en Laodicea en Hierapolis, waar blijkens het Nieuwe Testament ook allerlei gemeenten zijn ontstaan. We weten niet of Paulus daar zelf geweest is, maar misschien zijn helpers. Of misschien ook mensen die in Efeze kwamen om handel te doen en die in Paulus, met Paulus in aanraking kwamen. En voor wie de Heere het woord der prediking gebruikt heeft. En die als andere mensen teruggingen naar de plaats waar ze vandaan kwamen. En die er daar niet over konden zwijgen. Zodat de Heere dan ook van hun getuigenis gebruik maakte om in verschillende punten in die provincie van Klein-Azië zijn kerk te stichten. En zo gaat het vanuit Efeze in een wijde omgeving door. Dat werk van de Heilige Geest. En het wordt uitdrukkelijk ons verteld, beiden, Joden en Grieken. En nu zei ik u, gemeente, dit hoofdstuk laat ons parallellen, laat ons punten van overeenkomst zien met Handelingen 2. En het is u waarschijnlijk al wel opgevallen. Hier ligt al zo'n punt van overeenkomst. Want ook in Handelingen 2 komt dat uit, in het woord van de apostel Petrus. U komt de belofte toe en uw kinderen, en dan spreekt Paulus tot Joden. Maar ook degenen die verre zijn, en dat is een typische uitdrukking om aan te duiden, de heidenen, die ver waren in afstand, maar vooral ook in geestelijke afstand, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, die verre waren, die worden nu ook nabijgebracht. Er gaat een deur open. En de Heere gaat zijn gemeente vergaderen uit mensen van allerlei soorten, van allerlei tongen, van allerlei talen, van allerlei natie. Hij breidt zijn armen uit naar de ganse wereld. En zo was het ook verwacht, nietwaar? Zo heeft het Oude Testament er ook naar uitgezien en zo hebben de oude liederen er ook van gezongen. Van de blinde heiden die nog van God gescheiden is, die Gods heil zal gaan erkennen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Scheba en Seba tezamen zullen geschenken aanvoeren. Egypte zal met Moreland tot God verheffen hart en hand, al het aardrijk smeek u neergebogen, zo moet uw tong de heidenen noden. Ja, de psalmen zijn er vol van, dat in de volheid destijds, en de Joden en de heidenen zich zullen mogen gaan verheugen in dat heil dat in Christus is. En daar heeft de Heere daar in die heidense stad Efeze en van daaruit in de provincie Azië wat van laten zien. Want tenslotte is Pinksterfeest niet alleen het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, maar het is het feest van de verbreiding van het evangelie. Het is het feest van de zending waardoor het evangelie uit moet gaan tot aan de einden der aarde. Zoals de Heere zijn discipelen er ook opdracht toegegeven heeft. Is het niet de geest die eigenlijk naar het boek Openbaring bestaat uit de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn naar alle landen, want de Heere zegt het tot aan de einden der aarde, wend u tot mij en wordt behouden. En dan komt natuurlijk de belangrijke vraag, en verder zullen we vanavond dan niet komen in de overdenking van dit woord des Heren. Wat verkondigt de apostel daar dan eigenlijk? Wat is zijn boodschap? En van welke boodschap maakt de Heilige Geest gebruik? Wel, hij zegt dat in vers 8 wordt het ons beschreven. Hij handelde en hij raadde hen aan de zaken van het koninkrijk Gods. En in vers 10 wordt het nog weer op een andere manier gezegd. En het geschiedde 2 jaren lang al zo dat alle die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden. Hij spreekt dus over de zaken van het koninkrijk Gods en dat valt samen dat is gelijk aan het woord van de Heere Jezus. Of, om het nog weer anders te zeggen, zoals hij het in zijn brief aan de Efeziërs geschreven heeft, dat zij het evangelie hunner zaligheid gehoord hebben. Of, zoals hij het in het tweede hoofdstuk zegt, zij die vroeger ver waren, ze zijn nu nabijgekomen door het bloed van Christus. En u voelt wel, al die begrippen die duiden aan wat de inhoud van de prediking van de apostel was. Het koninkrijk, het woord van de Heere Jezus, het bloed van Christus, het evangelie uwer zaligheid. Dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen, dat is verbonden met elkaar. Wel nu, dat heeft Paulus daar gebracht. Waarom bracht hij daar dat woord? Omdat hij geen andere boodschap had. Als het van hem zou moeten komen, dan had hij waarschijnlijk nog wel wat anders weten te vertellen. Dan had hij genoeg wijsheid opgedaan in zijn vroegere onderwijs, in zijn vroegere scholing, om die mensen daar in Efeze nog met andere dingen bezig te houden. Hij zou ze best ook wat over de politiek hebben kunnen vertellen en hij zou ze best over allerlei wetenswaardigheden hebben kunnen inlichten. Paulus was verstandig en wijs en geleerd genoeg. Het is geen wonder dat straks een van die Romeinse stadhouders tegen hem zegt, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij, de man kon heus wel wat aan. Maar hij had er geen boodschap aan om al die andere dingen te verkondigen. Hij had alleen maar opdracht om het woord van de Heere Jezus te verkondigen. Om dat koninkrijk te boodschappen, om dat evangelie van hun zaligheid bekend te maken, om over het bloed van Christus te spreken. Dus niet zijn eigen woord, zijn eigen mening, ook niet eens zijn eigen interpretatie van het woord, maar het woord van God zelf. En dat heeft hij gedaan. Eerst in de synagoge, toen in de school van Tyrannus. 2 jaar... en 3 maanden en misschien nog wel wat langer alles met elkaar, want ergens spreekt de apostel Paulus dat het zo ongeveer 3 jaar geweest is. En dat heeft hij gedaan in Efeze, onder Joden en onder Grieken en onder Joden en Grieken beide. Wat heeft hij verkondigd? Hij zegt zelf, als hij later nog eens een keer afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze, daarom betuig ik jullieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Al de raad Gods. Alles wat God hem opgegeven had, alles wat God hem in de mond gelegd had, dat heeft Paulus verkondigd. En hij heeft niks achtergehouden. Niets verzwegen. Want hij wist veel te goed dat hij daar neergezet was als een wachter. Om te waken voor de stad. Om te waken voor de zielen van die mensen daar. En hij wist ook dat als hij niet al de raad Gods verkondigde, als hij toch wat achter zou houden, om welke reden dan ook, omdat het minder sympathiek klinkt of omdat het minder welkom is, een bepaald deel van de boodschap, of omdat ze hem misschien dan niet langer zullen aan willen horen, of omdat ze misschien dan lastig zullen vallen, om welke reden had hij dan, allerlei redenen kon hij aanvoeren om toch wat achter te houden en te verzwijgen, maar hij wist dat als hij dat doen zou, dan zou het bloed van zijn handen geëist worden. En nu kan hij zeggen, nu hij inderdaad voor Gods aangezicht mag getuigen dat hij al de raad Gods verkondigd heeft en dat hij niets achtergehouden heeft, nu kan hij zeggen, ik ben rein van het bloed van u allen. En als ze nu in Efeze toch verloren gaan, kunnen ze Paulus geen verwijt meer maken. En als Paulus en die ongelovigen in Efeze elkaar voor de rechterstoel van Christus straks op de jongste dag ontmoeten, dan is er niemand die onder zijn bediening gezeten heeft die kan zeggen, Paulus, je hebt het me niet verteld. Hij is rein van het bloed van hen allen. Maar dat houdt dan in, gemeente, en dat geldt voor vandaag nog, en dat heeft alles te maken met Pinksteren, dat houdt in dat als Paulus al de raad Gods verkondigde in Efeze, in de synagoge en in de school van Tyrannus, als hij al de raad Gods sprak tot Joden en tot Grieken, dan moest hij spreken over dingen waar de natuurlijke mens niet aan wil. Dan moest hij spreken over dingen die voor de een ergernis en voor de ander dwaasheid zijn. En dat blijkt ook, want ze komen tenslotte in opstand in de synagoog. En ze komen in opstand in Efeze. Denk maar aan dat oproer onder leiding van een van die zilversmeden, Demetrius. En dat komt omdat Paulus al de raad Gods verkondigd heeft. En dan komt er altijd reactie, ook in de vorm van verzet. Soms sluimert dat verzet de hele tijd. En soms komt het openbaar. Paulus heeft daar in Efeze verkondigd de dingen die ze eigenlijk niet wilden horen. En waarvan wij vandaag misschien zouden zeggen, ja, maar moest dat nou, Paulus? Was dat nou nodig? Kon je dat nou niet een beetje anders vertellen? Kon je dat nou niet een beetje inkleden? Konden daar de scherpe kanten niet een beetje af? Moest dat nu zo en dan zo scherp en zo spits en zo... Wat? Bijvoorbeeld dat de goden die met handen gemaakt zijn geen goden zijn. Dat heeft hij verkondigd. In de school van Tyrannus, en dat heeft Demetrius goed begrepen. Vers 26, als Demetrius dat volk toespreekt, dan zegt hij, gij ziet en hoort dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië overreed en afgekeerd heeft, zeggende, en daar komt de boodschap die Paulus gebracht heeft, dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. Dus, Paulus heeft daar in die school van Tyrannus verkondigt het eerste gebod van Gods heilige wet. En of hij dat gebod ook gehandhaafd heeft daar. Of hij het ook de mensen, ook die Grieken, opgelegd heeft. Ze hadden er geen enkel gevoel voor. Ze hadden er innerlijk geen enkele aansluiting bij. Integendeel, ze hadden er verzet tegen. Demetrius die voelt zich straks benadeeld en die begint een volksoproer. Maar Paulus heeft het verkondigd. Maar dat is toch krenkend voor die heidenen? Dat is toch pijnlijk voor die heidenen? Om zo in één keer te horen, mensen, wat je tot nog toe geloofd hebt en wat je je tot nog toe door je afgodspriesters hebt wijs laten maken, dat is niks anders dan leugen en bedrog. Het zijn geen eens goden. Jullie lopen ze na, je vereren ze, maar het zijn geen goden, het is ijdelheid en nietigheid. Paulus, waarom doe je dat nou? Nou ben je dezelfde oorzaak van dat het zo loopt en dat, dat je straks misschien moet vluchten. Ja, Paulus had ervan begrepen dat de Heere van hem vroeg dat hij eerlijk met de zielen omging. Paulus had begrepen, en dat was ook het werk van de Heilige Geest al eerder geweest, en dat had Paulus ook gezien, dat als de Geest komt, de Pinkstergeest, dan komt hij om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan komt hij de heidenen overtuigen van de heidense zonde en de Joden overtuigen van de Joodse zonden. Maar wil de Heilige Geest een heiden kunnen overtuigen van zijn specifieke heidense zonden, dan moet die heiden weten wat zonde is. En dan moet hij weten wat de wet is. En dan moet hij weten wat God zegt. Paulus had goed genoeg geleerd in zijn eigen leven dat het evangelie een evangelie voor zondaren is. Voor verlorenen, voor schuldigen, voor doemwaardigen. Maar dat evangelie krijgt geen betekenis tenzij je je zondaar zijn gaat beleven. Dat evangelie en die Christus die ons geboodschapt wordt, die krijgt geen betekenis of wij moeten leren verstaan wat het is om verloren schepsel te zijn. De Heilige Geest van Pinksteren kan de Christus niet gaan verheerlijken als hij niet voor die Christus plaatsgemaakt heeft daarin dat hij ze gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En daarom preekt Paulus in Efeze, ook in die synagoge en ook in de school van Tyrannus, over God. En over de wet van God en over de eisen Gods op al zijn schepselen. En over het recht dat God heeft om overtreders van de wet te vonnissen. Want Paulus zoekt ze zo schuldenaar voor God te maken. En daarom verkondigt hij de nutteloosheid van de afgodendienst. En daarom laat hij ze daar zien de zonde van de afgodendienst. Dat doet de Geest immers. Paulus is niet anders dan een goed instrument in de handen van de Heilige Geest. Zo deed de Geest het en zo liet de Geest het Petrus immers ook doen. Ik zei u, er zijn parallellen met Handelingen 2, hier weer één. Als Petrus spreekt, en hij doet dat dan niet tot de heidenen, maar hij spreekt tot de Joden. Maar dan is hij toch op dezelfde manier bezig door het zwaard des Geestes te hanteren en ze te wonden. Welke Jezus gij gedood hebt. En dan hoeft hij het tegenover de Joden niet over de heidense zonde te hebben, maar dan noemt hij ze daar maar de Joodse zonde, de uitwerping van Christus. Om ze daar ook, onder de leiding en onder beding van de zegenende werking van de Heilige Geest, te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zo maakt ook Petrus in zijn Pinkstertoespraak het de Joden duidelijk wat zonde is en wat gerechtigheid is en wat het oordeel Gods daarover moet zijn. Opdat ze verslagen zouden worden in het hart, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zo heeft de Pinkstergeest ook in de heidense stad Efeze gewerkt. En zo heeft de apostel Paulus ook mogen verkondigen datgene wat tot zaligheid van zondaren dient. Om van daaruit, om vanuit die ontdekking aan zonde en schuld en vanuit de ontgronding van de mens en vanuit het openlijk aan de kaak stellen van het zondige bestaan dat voor God ook werkelijk niet bestaan kan, om van daaruit aan te gaan dringen op bekering en geloof. Ja, dat deed Paulus, niet waar? Hij sprak over God en hij sprak over zonde en hij sprak over de wet en hij sprak over de overtreding van de wet en hij sprak over het toekomend oordeel. En hij liet ze het allemaal weten dat ze zo voor God schuldig stonden en als ze zo voort zouden gaan, dan zouden ze verloren zijn. Zo deed Paulus het immers altijd, zo deed hij het ook tegenover Felix en die werd er zeer bevreesd van. Toen Paulus sprak over matigheid en over het toekomend oordeel, Felix zeer bevreesd geworden zijn en hij stelde het uit. Maar Paulus deed het ook in Efeze, getrouw. Getrouw aan zijn zender die hem opgedragen had niet mensen naar de ogen te zien en niet aan de persoon aan te zien en niet eerst eens te kijken wat willen de mensen horen en waarmee kan ik ze winnen en waarmee moet ik ze maar niet al te gauw vermoeien, want dan jaag ik ze mee tegen mij in het harnas. Paulus had het geleerd dat het woord recht gesneden moet worden. En toen hij dat vandaar en vandaaruit ging hij, en dat heeft hij zelf onder woorden gebracht in het 21ste vers van hoofdstuk 20, als hij nog eens een keer zijn hele ambtelijke dienst in Efeze terugziet en daarvoor de ouderlingen van Efeze verslag over uitbrengt, dan zegt hij dat hij niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was enzovoort, betuigende beide Joden en Grieken wat? De bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En een andere boodschap heeft hij eigenlijk niet gehad. Er was geen onderscheid tussen Joden die het al voor een groot deel wisten en heidenen die er overal nog buiten stonden, tussen verbondskinderen en hen die dat ook zelfs nog niet hebben. Ze hadden beide nodig de bekering tot God. En ze hadden beide nodig, het geloof in de Heere Jezus Christus. En bekering, dat is verandering van leven. Een verandering van hart, daaraan voorafgaande. Bekering is dat de mens van de troon af moet. Bekering is dat de mens leert bukken en buigen. Bekering is dat de mens gaat capituleren. En dat er niets van hem overblijft. En dat hij een schuldverslagen zondaar wordt. Die leert roepen om genade. Bekering, dat is dat de mens zich van zijn zonde gaat afkeren. En dat hij de Heere gaat zoeken en de Heere gaat aankleven. En dat is Pinksterprediking. Dat deed Petrus. Toen ze tot hem kwamen met die vraag uit het verslagen hart. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Petrus zei, bekeert u. Keert u af van uw zonde en beleid uw zonde. En betert u en zoekt Gods genade. De roep tot bekering klonk in Jeruzalem. En de oproep tot geloof in de Heere Jezus klonk in Jeruzalem. En die klonk uit de mond van Paulus in Efeze. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is Pinksterprediking. Dat werkt de Heilige Geest. Hij breekt aan de ene kant af en hij breekt af in de mens alles wat niet van God is en alles wat voor God geen waarde heeft en wat voor God ook niet bestaan kan. Hij drijft de mens in de engte, hij brengt hem op de knieën, hij doet hem in schuldverslagenheid bidden, Heere, is er nog een weg? Hij breekt de banden die hem aan de zonde verbinden en neemt de lust tot zonde uit zijn ziel weg. Hij geeft een begeerte naar gerechtigheid, honger en dorst naar gerechtigheid. En die geest die hem afbreekt en die geest die hem neerwerpt, is ook de geest die hem doet vluchten tot die enige borg en zaligmaker, Jezus Christus, want de Heilige Geest, en ik denk aan het woord dat de Heere Jezus zelf over hem gesproken heeft. Hij zal niet alleen de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar hij komt ook als de geest der waarheid om ze in alle waarheid te leiden. En om het uit Christus te nemen en het te verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. En zo heeft Paulus daar gestaan. En in de synagoge. En in dat schoolgebouw van Tyrannus. En hij heeft het ze toegeroepen dat ze zouden geloven in de Heere Jezus Christus. Dat is dat ze tot hem de toevlucht zouden nemen. Met hun verzondigde leven. Met hun heidense leven. Met hun afgodische leven. Met hun leven dat op alle punten schuldig stond aan de heilige wet van God. Ze hadden zich overgegeven aan allerlei gruwelijkheid en allerlei ongerechtigheid. En nu hadden ze maar één vraag in hun ziel. Een brandende vraag. Wat moeten we doen om zalig te worden? En zoals hij het tot de stokbewaarder in Filippi zei, zo heeft hij het ook tot die Efeziërs gezegd. Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En hij heeft hen die Christus voorgesteld in al zijn deugden, in al zijn lieflijkheden. Hij heeft hem voorgesteld in zijn offeranden. Hij heeft hem voorgesteld in zijn gewilligheid om het kruis te dragen en de schande te verachten. Hij heeft hem voorgesteld als de weg, de waarheid en het leven. En hij heeft ze genodigd, uitgenodigd om tot hem te gaan met de belofte die hij zelf gegeven heeft, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo heeft de apostel daar gebracht, ik denk nog even aan een woord dat hij zelf gesproken heeft, het evangelie der genade Gods. Nou, dat is toch Pinksterwerk? Als Pinksterprediking. Zo deed de apostel Petrus het en die was vervuld met de Heilige Geest. Sprak van datgene wat de mens moet afleggen, wat de mens moet kwijtraken, wat de mens moet verliezen, wat er in de mens allemaal aan moet. Maar hij verkondigde ook de naam, die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, opdat verslagen harten moed zouden krijgen en hoop zouden hebben, en opdat ze zouden weten dat ze tot hem de toevlucht mochten nemen. En zo heeft die geest daar zijn werk gedaan. Over de vrucht van dat werk van de Heilige Geest spreken we vanavond niet meer. Dat is er geweest, rijke en heerlijke vrucht. En over de manier waarop de apostel Paulus dit werk gedaan heeft, zowel wat de prediking als wat zijn persoon betreft, hoe hij dat pinksterwerk daar in Efeze verricht heeft, wil ik vanavond ook niet meer spreken. We bewaren die twee aspecten, beleven de welzijn voor morgenochtend. Maar deze vraag komt vanavond naar ons toe, gemeente. In Jeruzalem is het evangelie van de zaligheid van zondaren verkondigd. In Efeze is dat evangelie van de zaligheid en van de genade Gods verkondigd. Het woord van de Heere Jezus, de zaken van het Koninkrijk Gods. En wat Paulus in Efeze en wat Petrus in Jeruzalem mocht doen, dat heeft door de zegen van de Heilige Geest vruchten gedragen. Ik ga dus nog niet op die vruchten zelf in. Maar ik zeg u alleen, dat droeg vruchten, dat was niet te vergeefs. Daar kwam de Heere in mee, daar zette hij zelf het zegel op. En nu is vandaag, en niet vandaag voor het eerst, maar ook in ons midden, dat evangelie verkondigd van zonde en genade. Dat evangelie dat ons zegt dat er één ding in ons leven nodig is en dan ook nog een tweede ding. Bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Dat woord van God dat ons aanwijst wat in ons leven zondig is en concreet. Zoals de apostel Paulus dat in de stad Efeze duidelijk zei, het zijn geen goden die met handen gemaakt worden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zo klinkt ook op de Pinksterdag de wet des Heren. En zo heeft hij vanmorgen geklonken. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. En dan tot en met het tiende gebod. Ga dat nou eens eerlijk na. En stel u eens voor de spiegel van Gods wet. En dan ook met het gebed toch schonkt gij mij de hulp van uw geest. Opdat ik niet mezelf mooier zou aanschouwen dan ik in werkelijkheid ben. Maar laat die geest me ook eens ware wijsheid leren. Maar ook leiden in die waarheid. Opdat ik mezelf in mijn verdorvenheid, in mijn afwijkingen, in mijn ellende, in mijn schuld voor God leer kennen. Opdat die geest ook in dat opzicht mij zal overtuigen van datgene waarvan ik overtuigd moet worden om een nood, om een moedeloos, om een ellendige, om een verloren, om een schuldige zondaar voor God te worden, die zo ook leert vluchten tot die troon der genade. Het is ons vandaag verkondigd, gemeente, en het is niet vandaag voor de eerste keer verkondigd dat de mens, de zondaar is dat, staat onder de dure plicht van bekering tot God. Nou, kwam het daar al van in uw leven? Hebt u de afgoden al vaarwel gezegd? Hebt u met de zonden kunnen breken? Is het uw begeerte geworden om tot het kwaad, om tot de ongerechtigheid te zeggen heen en uit? Is dat de hartelijke begeerte van uw ziel geworden om dat er een breuk mag komen tussen datgene waar u aan vast zit en uw kostbare ziel? Tussen uw ziel en tussen de vorst der duisternis die met duizend listen probeert een ziel te vangen en te verstrikken om hem straks als zijn gebonden in het eeuwig verderf te storten. Bekeert u, zegt de Heere, bekeert u en laat Gods geest dan toch in uw leven aanwijzen waar de knopen zitten, de knopen van ongerechtigheid. Misschien zijn er knopen die u er nooit verwacht had. Misschien zijn er schulden die u er nooit gedacht had te kunnen vinden. Maar dat bij het licht van Gods geest uw ogen open mogen gaan, opdat u moogt aanschouwen wat er allemaal mis is. En waar we verootmoediging voor nodig hebben en waar we schuld over hebben te beleiden. Petrus zegt, gij hebt hem gekruist, dat is concreet. Paulus zegt, jullie hebben de afgoden gediend en dat zijn geen goden, dat is concreet. Nou, wat is het in uw leven? Laat de geest u dat eens aanwijzen En bid dan om eerlijkheid, om ook met uzelf eerlijk te mogen omgaan. En om het niet weer bij uw buurman te zoeken. En niet weer bij een ander te zoeken. Maar om eerlijk voor God te buigen en te zeggen, Heere, ik ben die boosdoener. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Om zo te buigen in verootmoediging. En de weg der bekering te gaan. Bekering tot God. Om zo net als die pinksterlingen ook te mogen leren gaan. De weg van het geloof tot de Heere Jezus Christus. Zoals die in Efeze door Paulus zich voorgesteld kregen. En door genade van de Heilige Geest op die weg gebracht werden. Om op hem te betrouwen, om bij hem te schuilen, om in hem vergeving van zonde te zoeken, maar ook te mogen vinden. Wat is de vrucht van het Pinkster-evangelie in uw leven? Is er geen vrucht? Dan bent u minder dan die 3000 op Pinksteren, dan bent u minder dan die Joden en die Grieken die tot de discipelen in Efeze gingen behoren. Terwijl u de weg geweten hebt en terwijl u er zo dichtbij geweest bent en terwijl het woord der genade al zo menigmaal in uw oren geklonken heeft en terwijl u van Gods wegen al verschillende keren geroepen bent, we bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Is het hart nog gesloten? Is er nog geen waarachtige bekering? Ontbreekt ook het geloof in de Heere Jezus Christus nog geheel en al? Is er niet eens een vluchten tot hem? Is er niet eens een stil gebed tot hem? Is er niet eens een stil vertrouwen op zijn genade? Ach, wat zijn we dan toch nog onnoemelijk en onbeschrijfelijk arm en verloren. En we hebben er geen eens besef van. We hebben er geen eens erg in. O, laat dan het gebed in uw leven gevonden worden, namelijk het gebed om verlichte ogen uws verstand. Het gebed om dat werk van de Heilige Geest, waardoor u de werkelijkheden is gaat onderscheiden. En waardoor u, zoals dat in Efeze ook mocht geschieden, is gaat ontdekken wie u bent. Maar dan zo dat u ervoor valt, niet als Demetrius, die het ook ontdekte, maar die er niet voor boog. En die er niet voor buigen wilde, maar dan zo dat we er wel voor buigen. En dat we op de knieën komen en dat we leren vragen, wat moet ik doen? Om dan ook te horen, gelooft in de Heere Jezus. Ga die weg tot hem, met hoeveel schuld er ook is. En met hoeveel ongerechtigheid er ook is. Ga die weg tot hem. Zoals al zovelen gegaan zijn. En zoals al zovelen ondervonden hebben. Dat de Heere die tot hem komt, niet zal uitwerpen. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het 5e vers. Heere, wilt u ook in ons leven dat genadige werk doen voor het eerst of bij vernieuwing, zoals u het deed in Jeruzalem, zoals u het deed in Efeze. En er was geen aanneming des persoons. Joden en Grieken, ze werden allen betrokken in de verkondiging van dat evangelie. En de geest heeft gewerkt, onder beiden de middelmuur des afscheidsels gebroken zijnde. O Heere, nu bidden wij van u, nu het heil dan uitgaat tot aan de einden der aarde. En u het overal verkondigd mag worden dat de Heere Jezus Christus de enige zaligmaker is. En dat er buiten hem geen zaligheid is. Heere, nu bidden wij dat ook wij, door de weg van bekering en geloof, de zaligheid beërven mogen. Heere, geef ons te verstaan wat we moeten verstaan. Om met... door het werk van uw geest u de Heere te mogen toebehoren. Dat we mogen verstaan wat het is om zondaar te zijn. Dat we ook mogen verstaan wat het betekent dat de Heere Jezus zaligmaker is. En dat we ook mogen verstaan hoe zo'n zondaar nu door de geest aan deze Christus verbonden wordt. En uit hem mag leren leven. Heere, wij bidden u dat gij in gunst en in ontferming op ons neer wilt zien. En als we dan morgen onze overdenking van uw woord in dit gedeelte van de schriften willen voortzetten, wilt u ons daar dan de gelegenheid voor geven. En wilt gij er met uw geest zelf in meekomen. En wilt gij een honger en een dorst geven om te horen de woorden des levens. Heere, voorzie in al onze noden en vergeef ons genadig ook al onze zonden. En wilt gij ons leiden op al de weg die wij gaan moeten. In welke weg dat ook zij en voor welke beslissingen we dan in mogelijk in ons leven gesteld worden, Heere. Ook uw dienaar die beslissen moet in zaken een roeping van een andere gemeente op hem uitgebracht. Bij uw licht zien wij het licht, Heere, ga dan met uw heilicht voor. En wilt gij duidelijk maken wat uw wil is. Zo zei Paulus tot de gemeente van Efeze. Indien God wil, maar Heere, doe ons dan de wil des Heere kennen in al de zaken waarin wij die wil moeten kennen. Om zo ook te gaan of te blijven nadat gij beslist. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 96, het tweede en het zevende vers. Nu moet uw tong de heidenen noden en zegt om de heidenen te verlichten. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.